Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45, versen 1 en 2.
Thank you.
gemeente, wij willen het woord van de Heere lezen uit twee gedeelten. Ten eerste uit Exodus 12. Exodus 12, wij lezen de versen 1 tot en met 13. Dat is de eerste schriftlezing. Exodus 12, de versen 1 tot en met 13. En dan lezen wij het woord van de Heere. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: deze maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Ze zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan de tienden deze maand neem een iegelijk een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Ge zult een volkomen lam hebben. Een manneken, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel en aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden. Ze zullen het met bittere saus eten. Ge zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden. Zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Ge zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn. Uw schoenen aan uw voeten. En uw staf in uw hand. En ge zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin ge zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbijgaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Dit was de eerste schriftlezing. Dan kijken we nu naar Matteüs 26. Matteüs hoofdstuk 26. En we lezen daar vers 26 tot en met 30. Matteüs 26, 26 tot 30. En als zij aten, nam Jezus het brood. En gezegend hebbende, brak hij het. En gaf het aan de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover de tweede schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij een antwoord daarop, Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers. Nadat we belijdenis gedaan hebben en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen nu nadenken over zondag 28 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 28. En daar belijden wij met de kerk in zondag 28. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt, En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. En waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt: de Heer Jezus in de nacht in welken hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide: neemt dit, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. 1 Korinthe 11. En deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we allen één brood deelachtig zijn. 1 Korinthe 10. Tot zover, gemeente, deze vragen en antwoorden. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Daarbij willen we ook dankzegging doen dat zuster Beket weer na lange tijd in de kerk mag zijn. En we willen ook dankzegging doen dat broeder Dirk Compagner ook weer in ons midden mag zijn na zijn ziekenhuisopname in het brandwondencentrum. Zullen we samen bidden. O Heere, wij staan weer op heilig grond, want wij mogen weer overdenken het lijden en sterven wat u verricht hebt. En wij mogen weer zien hoe u, o Heere, het allerbeste genomen hebt, uw Zoon. En dat u hem gegeven hebt voor zij die het allerslechtste zijn, om hen het allerbeste te geven. Heere, zo mogen wij weer opnieuw uw neerbuigende liefde zien en uw afdalende goedheid. Wij vragen u of u ook in deze dienst ons wilt aanraken met een besef van uw goedheid, met een besef van die liefde van God Nergens komt het voor in de zelfgemaakte godsdiensten van de mens dat de Godheid zichzelf geeft en zijn eigen straf draagt en zelf de dood ingaat voor zijn onderdanen. Maar u, de enige God, u hebt deze wereld zo lief gehad dat u uw enige geboren zoon geschonken hebt. En wanneer wij daar weer over mogen nadenken en dat in verband met de instelling van het heilig avondmaal en de vruchten die daaruit voortkomen, dan vragen wij u om uw leiding, om de leiding van uw heilige geest, opdat wij zicht op deze zaken mogen ontvangen. Want o dierbare heilige geest, we hebben het zojuist beleden dat u in Christus woont en dat u ook in uw kinderen woont. Geef dan in het bijzonder dat uw volk en kinderen door uw goddelijke werking licht mogen ontvangen op dat onuitsprekelijk groot offer van de Zoon, het geschenk van God de Vader. En dat zicht er mag zijn op de Zoon door u, o dierbare Heilige Geest. Wil onze harten vertederen. Wil ook, Heere, zondaren tot bekering brengen. Wij hebben het ook gezongen, gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Want wij belijden, Heere, dat u een tweesnijdend scherp zwaard hebt. En Johannes heeft het gezien op Patmos, toen u in heiligheid aan hem verschenen bent, dat er ook een tweesnijdend scherp zwaard was. En dat is het woord van de Heere wat uit uw mond komt. En dat u zo, Heere, met uw ogen die een vlam van vuur zijn, dat u zo ook ziet en zo ook doorziet wie wij zijn. En dat u zo ook ons doorgrondt. Heere, wilt u ons te sterk worden en binnen onze harten dringen met dat tweesnijdend scherp zwaard, opdat wij getroffen mogen worden in ons binnenste. En wanneer wij nog geen zicht hebben op de liefde Gods, wanneer onze harten daar niet door versmolten zijn, dan bidden wij u of u ons treffen wilt met uw zwaard. Of u een pijl wilt afschieten in ons binnenste. Of u kon het zijn door één zin in onze harten wilt inkerven wie u bent en wie wij zijn. Wil ons dan de rust opzeggen wanneer wij nog in een valse rust leven. En wil ons laten zien wie u bent in uw recht en in uw genade, in uw toren en in uw zaligheid. Trouwe God, wilt u in ons midden zijn en werken, ook in deze middagdienst. Sterk uw dienaar in het overdenken en het uitspreken van uw woord. En help ons allen bij het luisteren. Heere, wil ons trekken tot u en uw genade verheerlijken in ons midden. Zegen de gemeente, we bidden u voor de jongeren die vooral in de branding van het leven staan. Wilt u, Heere, hen doen ontdekken en hen persoonlijk doen ondervinden wie u bent. Want we kunnen lezen over uw goedertierenheid en over uw genade en over uw macht en over uw zorg en over uw leiding. Maar als we het alleen maar over lezen, dan begrijpen we het nog niet. Maar als we het ondervinden, als u onszelf komt neer te slaan vanwege onze zonden en dat u onszelf komt op te richten en zelf de ogen opent voor de liefde en de reddende genade van de Heere Jezus, dan ervaren wij uw macht en dan ervaren wij uw genade en dan voelen wij uw goedertierenheid en dan zien wij dat u goed bent. Heere, zou u zo persoonlijke ondervinding van deze zaken willen geven, dat ook zij die schuchter zijn en op een afstand staan, dat zij getrokken worden in al hun armoede en dat ze niet zonder u verder kunnen. Heere God, verbind ons dan aan u en werk met uw Heilige Geest krachtig in ons midden. Behoud ons, o Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. En zo zal er ook liefde in ons midden wonen. En zo zal uw geest ons verblijden. En zo zult u zelf bij ons wonen. Heere, breid Sion uit, ook in ons midden. We zeggen u hartelijk dank dat zuster Beket weer in ons midden mag zijn. Heer, u hebt daar willen sparen en dragen, door alle moeite heen. U hebt medische hulp willen zegenen. En we zeggen u dank dat ook in haar hoge leeftijd zij hier weer in uw huis mag zijn. In het huis waar ze al zoveel jaren mocht opgaan samen met haar man. Zegen hen beiden, Heere. Nu ze de leeftijd van de zeer sterken bereikt hebben, laat hun sterkte mogen zijn in u, in uw onbezweken trouw, en laten zij een goed uitzicht mogen hebben op uw genade en uw toekomst. Wij zeggen u hartelijk dank dat broeder Dirk Compagner ook in ons midden mag zijn. U hebt hem ook beschermd en bewaard tijdens dat vreselijk ongeluk. En hij heeft weken van moeite en pijn moeten doorstaan. Maar u hebt hem daar doorheen geholpen. En het mag zover zijn dat hij weer nu al in ons midden mag zijn. Heere, wilt u hem zegenen. Geef dat door deze diepe weg hij toch ook aan u verbonden mag zijn. En geef dat hij ook mag ondervinden en ervaren dat u trouw bent en goed bent. Wilt u in uw gunst hem gedenken? Er genezing is nog verder nodig. Wij bidden u als u de hemelse geneesheer wilt u genezing schenken. En zegen in uw gunst, Marieke en Dirk, in uw genade. Wees hen nabij en wij bidden u of u en ieder van ons wilt gedenken. We zijn zo in de kerk en we hebben allemaal onze persoonlijke gedachten en onze persoonlijke ideeën en onze gedachten die zich vermenigvuldigen. U kent ons, u weet wie we zijn. Heere, wilt u zich met ons bemoeien? Wij zijn het niet waar, de dominee niet, niemand niet. Maar Heere, uw Zoon is het waard. Wil om Christus wil bemoeienis met ons hebben. Zegent u heel de gemeente. Het werk van de kerkenraad schenk haar wijsheid en inzicht. Gods vrucht. En wil bij de jongeren zijn. We zeggen u dank ook voor de goede avond die gisteren hier gehouden mocht worden over opvoeding van kinderen. Zegen ook ouders bij de opvoeding. Zegen ook kinderen dat ze ook zullen luisteren. En dat we ook als kinderen rekening zullen houden met de zwakheid van onze ouders. Want er is geen ouder die volmaakt is. Maar geef dat we elkaar mogen vinden aan de voeten van de Heere Jezus. Heere, sterk dan zo ouders in de opvoeding. Zegen ook alle hulp voor christelijke barmhartigheid. Het werk hier op het eiland. Ook in de verschillende verzorgingshuizen, het ziekenhuis. En ook wanneer we collecten mogen doen voor de hospice Calando, dan bidden wij u ook of u ook daar, bij al dat verplegend personeel en ook bij de vrijwilligers die zich zo verdienstelijk maken daar, wilt u dat werk zegenen en barmhartigheid daar betonen. Ook bij hen die in grote nood en moeite zijn. Laat het licht van uw Heilige Geest ook daar in Calando mogen schijnen. We bidden u voor de kerken op ons eiland. Wilt u geven dat er nog opwekkingen mag zijn in ons midden. Dat uw woord nog trouw bediend mag worden. Dat geestelijk leven vermenigvuldigd mag worden. Heren, we bidden u voor de kerk in ons land. Wilt u nog een terugkeer geven tot u? Wil duidelijkheid schenken? Zegen uw kerk wereldwijd. Wil in uw genade zijn bij de vervolgde kinderen Gods. Versterk hen in hun pijn, in hun tranen, in hun moeite, in hun gevangenschap, in hun eenzaamheid, in het verdriet om geliefden. Heren, wilt u hen allen versterken en wilt u uw kerk uitbreiden op het zendingsveld. We bidden u ook voor broeder en zuster Hessel en Kobe Visser, het werk wat ze daar doen. Maar we bidden u ook voor het werk wat ook in Burundi mag gebeuren door dominee Nimpagaritse. Sterk hem daar. En zegen, Heer, uw koninkrijk door heel deze aarde heen. Zegen ook het werk wat in Gent mag gebeuren. Wil ook daar werken met uw geest. En ook daar uw genade geven. Heere, zegen broeder van Luttikhuizen. Stel hem daar tot rijke zegen. En wilt u nog zo uw naam verheerlijken. Heere, hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven voor de kerk en voor Colando, de tweede collecte. Zingen wij dan Psalm 23. Psalm 23. Gemeente, het is een zegen dat de Heidelberger Catechismus ons zo'n duidelijk onderwijs geeft over de sacramenten. We hebben de doop bezien, nu mogen wij het heilig avondmaal bezien. En we zien hier dat er verschillende zaken ons getoond worden. Hier de instelling van het heilig avondmaal, dat vinden we in antwoord 77. En dan vinden we ook het deel hebben aan het offer van Christus. Wat dat betekent, het deel hebben aan het offer van Christus. Gemeenschap hebben daarmee, dat is in vraag 75. En dan zien we ook de zegeningen verbonden aan het heiligavondmaal. En dat zien we in antwoord 76. Dus daar gaat het hier eigenlijk om. De instelling in 77. De gemeenschap aan het offer van Christus. Daar deel aan hebben. Dat is 75. En dan in 76 de zegeningen, de weldaden van het avondmaal, wat voortvloeit uit het gemeenschap hebben met Christus. Nou, de Heere Jezus heeft het avondmaal ingesteld. Daarom is het avondmaal ook een sacrament. Want wat is nodig voor een sacrament? Daarvoor is nodig dat je een teken hebt en een betekende zaak. En je hebt ook nodig dat de Heere God, de Heere Jezus, het zelf heeft ingesteld. En dat gebeurt dus bij de doop. Heeft de Heere Jezus ingesteld vlak voordat hij naar de hemel ging. En de Heere Jezus heeft ook het avondmaal ingesteld. En steeds was er een teken en dat teken beeldt iets af. Brood en wijn, dat beeldt af het lichaam en bloed van Christus. Dus de Heere Jezus heeft het avondmaal ingesteld en dat lezen we in antwoord 77. Dat lees je in 1 Korinthe 10, 1 Korinthe 11, dat de Heere Jezus nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En hij nam de drinkbeker, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En dan, zo dikwijls als gij dit brood zult eten, deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus aan het avondmaal is ook de dood des Heren verkondigen. Maar daarnaast zie je ook in 1 Korinthe 10, zien we dan dat ook het brood dat wij breken, dat is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. En we zien ook dan dat de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, dat is een gemeenschap aan het bloed van Christus. En dat dankzeggende zegenen, jongens en meisjes, wat de dominee dan doet, dat heb je wel gezien. Dan gaat de dominee zo met het beker en de drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. Wat is dat eigenlijk? Nou, dan wordt verklaard dat dat wijn niet maar gewoon wijn is, maar dat heeft dan een bijzondere betekenis. Het wordt apart gezet. Dat wijn wordt dan bijzonder gebruikt voor het avondmaal. En dat geldt dan als een teken van het bloed van Christus. En dan, wanneer dan de gasten aan het avondmaal daaruit drinken, dan hebben ze ook een gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus. Dan is er een band, een gemeenschap, een band tussen dat bloed van Christus en die aan het avondmaal zijn. Er is een gemeenschap Een eenheid, kun je zeggen, geestelijk, met Christus. En daarom is het ook een heilige aangelegenheid, het avondmaal. Nou, dan zien we ook verder dat de Heere Jezus het avondmaal ingesteld heeft. In Matteüs 26 en in Marcus 4, in Lucas 22 en in 1 Korinthe 10 en 11. Goed, nou en op andere plaatsen, daar in 1 Korinthe 10 en 11, daar heeft al, zegt de apostel wat hij zelf van de Heere Jezus gehoord heeft. En wat hij zelf ook, dus de Heere Jezus is verschenen aan de apostel Paulus. En heeft de apostel Paulus ook persoonlijk onderwijs gegeven. Goed, nou de Heere Jezus heeft nu het avondmaal ingesteld. En dat heeft hij gedaan ten tijde van het vieren van het Joodse Pascha, het Joodse paasfeest. En jongens en meisjes, jullie weten wat daar gebeurde op het Joodse paasfeest. Dat hebben we ook gelezen uit Exodus 12. Dat het gezin bij elkaar moest komen. En moest zo'n paaslam moest geslacht worden, bloed opgevangen. Moest gestreken worden aan de deurpost daar in Egypte. Want de verderfengel zou voorbij komen. Maar achter dat bloed waren ze veilig. En dat paaslam, dat moest gegeten worden. Ook met bittere kruiden. Waarom? Om te denken aan de bitterheid van de slavernij van Egypte. Dat mochten ze nou nooit meer vergeten. Goed, en dan bij het paasfeest, dat vierde de Heere Jezus ook. Elk jaar moest dat gebeuren. Maar toen heeft de Heere Jezus, vlak voordat hij heen gegaan is, het avondmaal ingesteld. En daarmee heeft hij het paasfeest, het Joodse paascha, afgedaan. En in plaats daarvan wordt nu het heilig avondmaal gevierd. En als je nou kijkt naar het Joodse paasfeest, daar zijn drie aspecten van aan te wijzen. Drie aspecten die belangrijk zijn, die ook weer doorgevoerd zijn bij het avondmaal. Het paasfeest had een drievoudig doel. Het was een offer ter verzoening. Het was een gedachtenismaaltijd. En het was een maaltijd van gemeenschap met God en met elkaar. Dus dat Joodse paasfeest had een drievoudig doel. Het was een offer ter verzoening. Bloed moest vloeien. Het was een gedachtenismaaltijd. Betekent moesten ze gedenken en nadenken over wat er gebeurd was daar in Egypte, hoe de Heer hen verlost had. En het was een maaltijd van gemeenschap met God en met elkaar. De hoofdinhoud van het paascha was het offer. Dat hebben we gelezen in Exodus 12, vers 13. Dat bloed, wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan, zei de Heere. Dus dat bloed op de deurpost, ik zal u voorbij gaan. En dan moesten ze ook hun kinderen uitleggen. Dat hebben we niet gelezen in Exodus 12. Maar als u daar verder leest, in vers 26. Het zal gebeuren wanneer uw kinderen tot u zeggen, wat hebt ge daar voor een dienst? Zo zult u zeggen, dit is de Heere een paasoffer die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte. Toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Dus dat wijst op een offer van een lam waardoor zij veilig waren. En later werd ook het paaslam geslacht in de tempel. En dan werd dat door het bloed werd gestort op het altaar. En de mensen kregen dat geslachte lam mee naar huis. Waar het dan één stuk geroosterd moest worden. En nu verbindt de Heere Jezus dat offer van zijn lichaam en zijn bloed aan het kruis met dit paaslam. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nu wordt zijn bloed gestort in plaats van dat paaslam. En daarom is het heilig avondmaal de vervulling van het Pascha. Bij het Pascha wordt steeds een lam geofferd, maar bij het avondmaal wordt gewezen op het ene offer, wat eens en voor altijd mocht plaatsvinden. Het offer van de Heere Jezus aan het kruis. Maar het heilig avondmaal op zich is geen offer, maar het wijst naar het ene offer. We mogen geen ander offer brengen en het avondmaal is geen offer wat de kerk nu aan de Heere opheft ter verzoening. Niets daarvan. Dat zou een verloochening zijn van het ene offer van Christus aan het kruis. En dat offer hoeft niet herhaald te worden. Het is volkomen genoeg. Het is volbracht, zei de Heere Jezus. En nou wijst het avondmaal terug naar dat offer. Nou, dan zien we ook dat het Pascha ook een gedachtenismaaltijd was. Ze moesten terugdenken aan de Heere die hen verlost had uit Egypte. Nou, bij het avondmaal denken wij ook. We gedenken wat de Heere gedaan heeft. En dan wordt er ook teruggekeken naar wat de Heere gedaan heeft daar op Golgotha. Hoe hij zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft willen storten. Gedenken tot de volkomen verzoening heeft de Heere Jezus dat gedaan. Voor al onze zonden. En dat gedenken, dat is een zaak van het geloof. Het is een gelovig gedenken. Een gelovig omhelzen van Christus daar aan het avondmaal. En dan mogen we nooit vergeten, maar denken aan die verzoening dat de Heere Jezus bewerkt heeft. En dan was het Pascha ook een maaltijd waarin er gemeenschap werd met elkaar. Dat zie je vaker in de schrift. Dat is een Joods gedachte. En wij kennen dat eigenlijk ook wel. We willen graag als gezin samen eten. Waarom doen we dat? Dan heb je gemeenschap met elkaar. Dan spreek je met elkaar en dan deel je het leven samen met elkaar. Dat is een goede zaak in een geordend gezinsleven om gezamenlijk te eten. In onze cultuur zijn wij gelukkig dat ook gewend. In het Joodse was dat zeker ook zo. En dat kwam ook tot uiting bij de paasmaaltijd. Je kunt ook denken aan Openbaringen 3 vers 20. Zie ik staan aan de deur en ik klop. En indien iemand de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en met hem eten, drinken. Ik zal maaltijd met hem houden. Ik zal avondmaal met hem vieren. En dat ziet dus op een gemeenschap. Daar wordt ook een maaltijd in verband gebracht met gemeenschap. En zo aan het avondmaal is een gemeenschap samen tussen hen die aan het avondmaal komen. Er is een wederzijdse liefde voor elkaar, zorg voor elkaar. Er behoort ook gebed voor elkaar te zijn. Er is een gemeenschap met elkaar. Maar er is ook een gemeenschap met God. Dat is een gemeenschapsmaaltijd. En dan kunt u zich voorstellen hoe de Heere Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En dat hij daarmee dus het Joodse paasfeest nu overbodig heeft verklaard. Ja, we kunnen daar een voorbeeld van bedenken, een eenvoudig voorbeeld. Het gebeurt wel eens dat mensen iemand vragen om op hun huis te passen. Vooral rijkere huizen, er komt iemand daar wonen als de eigenaars op vakantie gaan. En dan kunnen ze soms lange tijd wegblijven, maar als ze dan terugkomen, dan geven degenen die op het huis gepast hebben, die geven dus de sleutel terug aan de eigenaars. Dus dan zijn die oppassers, die zijn overbodig geworden. Nou, dat paaslam moet steeds geslacht worden. Maar toen de Heere Jezus kwam, Toen was dat paaslam overbodig geworden. Dat bloed hoeft niet meer te vloeien. Want het lam Gods is nu gekomen. De Heer Jezus heeft nu zijn eigen vlees, zijn eigen bloed gestort. En nu is er geen bloedig teken meer nodig. En daarom hebben we ook geen bloedig teken, hebben we brood en wijn. Dus dat is de instelling. Maar dan zien we ook een ander aspect van het heilige avondmaal. En dat is heel mooi. Dat is ook heel diep. Dat is heel rijk. Dat is gemeenschap hebben met het offer van Christus. Dat wil zeggen deel hebben aan dat offer van Christus. En dat kan alleen maar plaatsvinden wanneer iemand ook daadwerkelijk gemeenschap heeft met de Heere Jezus Christus. En zij die gemeenschap hebben met de Heere Jezus, die in hem zijn begrepen en hij in hun harten woont. Zij hebben gemeenschap met Christus en ook met zijn offer. En zij worden genodigd aan de tafel te komen. Calvijn zegt, waar er nou geen zaligmakend geloof is, dan is het net een grote steen en de regen valt daarop, maar het glijdt er allemaal vanaf. Het valt er allemaal vanaf, het dringt niet door. En zo is ook een mens die de Heere Jezus niet kent, die verhard doorleeft, dan is ook al die weldaden van de Heere Jezus, die glijden zo van die steen af. Je begrijpt niet waar het om gaat. Je kent het niet. Kijk, er moet een echt persoonlijk deel hebben zijn aan de voldoening, de betaling door die borg. En voor hen heeft de Heer het avondmaal ingesteld. En nu komen we ook aan het hart van het evangelie. Dat de Heer Jezus Christus als de enige betaling voor de zonde. Dat de Heer Jezus onze betaling wordt. Dit is het hart. En dit is de les die we moeten leren. Want wij kunnen niet betalen voor onze zonden. En wij hebben een volmaakte gerechtigheid nodig. Dat is een volle bedekking van onze zonden. Maar we hebben ook een volmaakte gehoorzaamheid nodig. Een volmaakte heiliging. God eist van ons dat we hem volkomen gehoorzamen. En dan alleen kunt u de heerlijkheid binnengaan. Maar wij kunnen hier niets van doen. We kunnen aan de ene kant niet voor alles wat verkeerd gegaan is in ons leven, dat kunnen we niet rechtmaken. En we kunnen ook God niet volkomen gehoorzaam zijn. Hem volkomen positief lief hebben met alles wat we hebben. Om het heel cru te zeggen, wij kunnen niet voor één zonde betalen. En wij hebben geen van zijn geboden gehouden. En dat geldt voor al Gods kinderen. En wanneer de Heere met zijn geest in het hart werkt en er komt vernieuwing en verandering en het begin van gehoorzaamheid, dan is die gehoorzaamheid in maar een klein begin. En dat geldt voor de meest doorgeleide kinderen Gods. Een klein begin. Het is allemaal, hun leven is nog steeds besmet met tekort en zonde. En daarom hebben wij een volkomen zaligmaker nodig. Eén die voor al onze zonden genoegdoening geeft, betaling schenkt. Maar één die ook volkomen God lief had, volkomen zijn wetten hield. Een volkomen gehoorzaamheid betoonde. En dat die zaligmaker deze beide verdiensten op ons legt. Volkomen betaling voor de zonde, volkomen gehoorzaamheid. Zo alleen wordt aan de eisen van Gods gerechtigheid voldaan. En dat is wat de Heidelberger Catechismus hier in vraag 75 zegt, dat wij gemeenschap hebben aan het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn zegeningen. Dit is het hart van zondag 28. Het is het hart van de Bijbelse leer van het avondmaal. Persoonlijk gemeenschap met Christus. En zo ook gemeenschap hebben met hem aan het avondmaal. En dat is een groot wonder. Wanneer de gast aan het avondmaal mag eten en drinken. En dan beseffen dat zo zeker is zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd en gebroken. En zo zeker is zijn bloed voor mij vergoten als ik met de ogen zie het brood gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En zo wordt ook zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven gespijzigd en gelaafd. Dus net zo zeker als het brood eten en de wijn drinken, net zo zeker hebben zij gemeenschap aan het bloed en aan het lichaam van Christus. En is zijn offer een betaling voor hun zonden. En zo versterkt het avondmaal het geloof. En zo wordt een gelovige vertroost. Maar daartoe is het nodig dat ze daarom eerst deel krijgen, persoonlijk, aan Christus en aan zijn offer. Want het heilige avondmaal laat ons zien de noodzaak voor Christus in ons leven. Dat hij onze zaligmaker wordt, onze betaling voor de zonde, dat hij onze heiligmaking is. Onze gehoorzaamheid, wij niets, hij alles en dat schenkt hij ons. En nou gemeente, wij weten dat wij allemaal zonden doen en dat we zondig zijn, dat weten we allemaal. Maar zijn we ons daar bewust van? Hebben we er ooit wel eens last van? Beseffen we dat we verdienen door de zonde te sterven? En omdat wij God niet gehoorzaam zijn, wij straf verdienen. Vloek, dat wij de hemel zo niet kunnen ingaan. Mensen dromen wel om straks naar de hemel te gaan, maar ze hebben nooit begrepen dat God heilig is en dat hij een volmaakte gehoorzaamheid eist. En dat hij een volkomen betaling voor de zonde eist. En daarom zijn we daar al overtuigd van geworden. Bent u, ben ik ons bewust geworden dat door de zonde wij verdienen te sterven. En dat als onze zonden niet verzoend zijn, zo zullen wij ook zeker sterven. Eeuwig sterven, in de buitenste duisternis zijn. Bent u erachter gekomen dat u een volkomen betaling moet hebben en een volmaakte gehoorzaamheid? Misschien schuiven we die gedachten maar van ons af en we gaan gewoon weer verder met ons leven. We willen ons rust niet verstoord hebben. En we houden niet van deze termen van ontdekking en verbroken worden. En dat ik hulpeloos ben. Maar dit is de enige weg. U wordt een volkomen zaligmaker gepreekt. Die volkomen genoeg is Voor een ieder die hier zit. Voor een ieder. Maar de weg is dat ik van mijn troon af moet komen. En dat ik het moet belijden voor hem. En dat ik moet zeggen, Heere, ik heb uw wet overtreden. En ik heb uw wet niet gehouden. En als we nou hier niet aan willen, dan zijn we nog op weg naar het oordeel. Maar wanneer u ziet dat u niet deugt voor God, dat u geen gerechtigheid hebt, hoe gaat het dan? Wat is onze eerste reactie? Nou, dan wilt u uzelf verbeteren. Dan gaat u beter uw best doen. U gaat meer bidden, u gaat meer lezen. En dat doet u om het weer goed te maken. Maar wij kunnen het nooit meer goed maken. Natuurlijk is het goed om te bidden en te lezen en ons best te doen. Natuurlijk. Maar dat behoudt ons niet. Dat redt ons niet. Al die verbeteringen zijn niets anders dan Adam en Eva die bezig waren om vijgenbladeren op hun lichaam te doen om zichzelf daarmee te bedekken, hun schaamte. Maar al onze bedekkingen die wij verzinnen zijn niets anders dan papier te midden van een vuurstorm. Want God is een verterend vuur. Nou, dan denkt de mens, ik doe tenminste dan nog mijn best. En kan de Heere me dan niet aannemen omdat ik mijn best doe? Ik probeer het toch en dat ziet de Heere toch ook. Kan de Heere me daarom geen toegang geven tot de hemel omdat ik toch mijn best doe? En probeer het goede te doen, het goede te geven aan mensen en probeer rechtvaardig te leven. Kan de Heere me daarom omdat ik zo mijn best doe en probeer heel goed te leven, me daarom niet verlossen van de hel? Maar deze redeneringen hebben geen nut, want God eist een volmaakte gehoorzaamheid. En God wil een volmaakte betaling voor de zonde. Wij kunnen uit onszelf niet aan die straf ontkomen. Bent u al eens vastgelopen? Bent u al eens in dat spagaat terechtgekomen? Dat u het besefte, ik kan uit mezelf niet behouden worden. Weet u, er zijn ook mensen die zeggen, ach, vergeving van zonden, behouden worden, dat is heel makkelijk. Je kunt altijd tot de Heere gaan, kan straks ook wel. Misschien zat er hier ook zijn die dat denken, kan altijd later nog wel. En dan bid je en dan vraag je om vergeving en dan ben je behouden. Zo makkelijk. Je kunt het zo pakken, net als geld op je bankrekening. Je kunt er zo hand op leggen. En zo denken mensen ook dat de zaligheid maar heel gemakkelijk is. En daarom zijn ze niet zo bezorgd. Ze kunnen wel een tijd doorleven. Ze kunnen altijd vragen, Heere, vergeef al mijn zonden. Maar zo gaat dat niet. Want in de weg van de zonde vindt verharding plaats. Dan wil je vaak niet eens meer bidden. En wij kunnen de zaligheid niet zomaar pakken. Niet zomaar toe-eigenen. Dat gebeurt door de Heilige Geest. Kijk, de Heere staat daar niet op ons wenk en op ons bevel iets te doen. Hij is niet afhankelijk van ons, wij zijn diep afhankelijk van hem. Bekering is een totale verandering van de mens, een verandering in het denken, in uw willen, in uw woorden, in uw daden, in uw houding. Het is te vergelijken met een blind geboren persoon die weer gaat zien. Of met iemand die doof geboren wordt en kan horen. Of een verlamde die weer kan lopen. Dat is het beeld van bekering. En daarom hebben wij de Heilige Geest nodig. Dat Hij u laat zien dat u failliet bent. En dat Hij u laat zien dat u geen kant op kunt. En dan gaat u beseffen, ik kan het maar niet pakken en dan heb ik het en dan ga ik weer verder. Maar dan wordt u diep afhankelijk. Wat gaat er dan gebeuren? Wat leert de Heilige Geest u zien? De volheid van Christus. Hij leert u zien de macht van Christus om te behouden en zalig te maken. En dan gaat de Heilige Geest wat nog meer doen. Hij leert u roepen om genade. Heere, kom af. Heere, red mij. Heere, wees mijn borg. Heere, wees mij, de zondaar, genadig. Zo staat het toch beschreven in de Bijbel. De Heere moest toch het hart van Lydia openen. De Heer heeft toch een krachtig werk gedaan in die stokbewaarder van Filippi. De Heere gaf toch een verslagen hart aan die mensen die luisteren naar die prediking van Petrus op de Pinksterdag. Het is toch de Geest die Christus toepast dat Hij u dierbaar wordt. En u ziet dat u nooit bij Hem vandaan mag blijven. Want dat Hij alleen u behoudt van de toren van God. En dan gaat u roepen om Christus. En dan ziet u dat zijn verdiensten u toegerekend moeten worden. En dat u behouden wordt door het geloof alleen. En wat is dat geloof? Dat is niet maar wat redeneringen en berekenen. Nee, maar dat is het geloof is beseffen en belijden dat u failliet bent. En dat u een droefheid daarover hebt. En het geloof gaat uitzien naar Christus. En u smeekt de Heer om uw ogen te openen, om uw hart te nemen, om in u te werken. U wordt afhankelijk van het werk van een drie-enig God. En u ziet dat u de Heer Jezus nodig hebt naast u. En voor u en achter u en onder u en boven u. En u hebt hem nodig in u. Dan wilt u niet langer meer van uzelf zijn. Maar u wilt zijn eigendom zijn. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Maar dat wordt dan beleefd in uw leven. En wat er dan gebeurt is de Heilige Geest. Verenig de zondaar met Christus. En dat is wat we noemen de gemeenschap met Christus. De Heilige Geest verenig de zondaar met Christus. En als u daar meer over wil lezen, dan moet u maar in boek 3 van de institutie. Hoofdstuk 1, paragraaf 1. Dan schrijft Calvijn erover. En dan zegt hij, ik aanbid dit wonder dan het te kunnen uitleggen. Ik aanbid het in plaats van het te begrijpen hoe de Heilige Geest een zondaar met Christus verenigt. Er komt een band van liefde tussen de Heer en uw ziel. Er komt een band van geloof tussen de Heer en uw ziel. En als vrucht van dat werk gaat u op Christus steunen en leunen. En u weet, er is niets in mij, maar er is alles uit Hem. En dan wordt zijn betaling aan het kruis uw betaling en zijn gehoorzaamheid wordt u toegerekend. En dan ziet God de Vader niets meer in u wat u betalen moet. Want u bent bedekt door Christus. U bent vrijgesproken. En dan ziet de Vader in u dat u alles gedaan hebt wat hij van u eist in zijn woord en wet. Maar dat is alles door Christus. Zijn gehoorzaamheid wordt u toegerekend en zijn betaling wordt u geschonken. Het is verlossing. Het is zekerheid. Het is overweldigend. Het is vrijheid. Dan huppelt u van zielenvreugd. Kent u nou hier iets van in uw leven? Dat er niets in uw leven is dan dood en schuld. Hoeveel ontdekking was er ook alweer nodig? Net zoveel dat u op de knieën gebracht wordt voor God als een lege, schuldige zondaar. En de een is daar eerder dan de ander. De een heeft meer overtuigingen nodig dan de ander. Maar bent u al voor de Heere Jezus neergevallen met de belijdenis dat u niets uzelf zomaar kunt zalig maken? En dat u uzelf niet kunt bekeren? En dat u niet zomaar behouden kunt worden? Dat het niet in uw macht ligt, maar dat Christus in uw ziel gelegd moet worden? En dat is zijn werk, dat is de zaligheid. Kent u deze zaken? Want hij nodigt u uit om tot hem te komen. En hij roept u, hij nodigt u lieflijk. Hij zegt, al waren uw zonden als scharlaken, u weet het, ze zullen worden wit als wol. Hij nodigt u. Om deel te hebben aan dat ene offer van Christus aan het kruis. En wat een zegen. Wat een vrijheid. Wat een blijdschap. Vreugde. Maar wat gebeurt er dan? In het geloofsleven. Er komen twijfels weer. Er komen weer aanvechtingen. En dan kijkt u naar uw leven en zit nog zoveel scheef. En dan schaamt u zich erover. U probeert het te verbeteren en het lukt zo moeilijk. En u denkt, hoe kan nou geloof en zaligheid gepaard gaan met zo'n slordige wandel? En u schaamt u zich, u beleidt het ook voor de Heere. U hebt de droefheid over. Maar dan twijfelt u wel of het allemaal echt is. Want uw hart verlangt naar de Heere, uw dorst naar God, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt uw ziel om God, want ik kan niet meer zonder u, Heere. Maar dan lijkt er alsof u zo ver bent. En dan zegt de Heere, kom dan aan mijn tafel. Want daar ontvangt u gebroken brood en uitgegoten wijn. En dan is het de Heere zelf die zegt, net zo zeker, als u dit brood eet, wijn drinkt, net zo zeker, hebt u gemeenschap aan het offer van Christus. Volkomen verzoening van al onze zonden. En wat een weldaden worden door Christus toegepast en geschonken aan de mens. Het is heerlijk. In antwoord 76 gaat er over die weldaden. Vergeving der zonden te ontvangen. En het eeuwige leven te verkrijgen. En dat wij door de Heilige Geest, die in Christus en in ons woont, met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. U wordt door die band van de Heilige Geest met Christus verenigd. En dan wilt u ook door die Geest geregeerd worden. En door die Geest geleid worden en dat u ook eeuwig zult leven. En dan wordt het u duidelijk dat u niet meer van uzelf bent, maar van hem. Dan ziet u zoveel liefde die God de Vader u geschonken heeft. Dat u aangenomen bent als een kind van God. En dan mag u ook weten dat niets u zal ontbreken, dat de Heere uw herder is. Hij zal voor u zorgen in welke weg u gaat. Hij waakt over u. Die persoonlijke band met de Heere Jezus is zo diep, zo echt, dat waar u ook doorheen gaat, Hij is bij u. Hij is met u. En dan mag u zich verheugen in de rijkdom van zijn goedertierenheid. Als een vader ontfermt hij zich over u. En als een moeder vertroost hij u. En dagelijks komt u tot hem met al uw noden. Want hij zorgt voor u. Er is vrede met God door de Heere Jezus. Vrede dat bevestigd wordt aan het avondmaal. En dat de Heere nog veel meer geeft, veel meer vruchten, veel meer weldaden. Het is zo rijk, troost en geduld dat de Heer u leert. En liefde die Hij u schenkt ook voor anderen. Hoop die de Heer u geeft, dat er ook volharding is. En ook zicht op het toekomende leven met Christus. En dat het maar een korte tijd zal zijn, dan zult u bij hem zijn, voor altijd bij hem te zijn. Het is mij beter om ontbonden te worden, om met Christus te zijn. En al de tranen die u nu schrijt vanwege dat inwonend verderf, die worden straks allemaal afgewist, traan voor traan. En daar zult u een vreugde ervaren die niet in geen mensenhart hier op aarde ooit is opgeklommen. Wat een weldaden vloeien er voort uit Christus voor hen die hem lief hebben. En dan zegt de catechismus, dat al is het dat de Heere Jezus Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, dat wij toch vlees en been van zijn gebeente zijn. Dat wij door één geest geleid worden en dat wij leden van één lichaam zijn. Dat we eeuwig door hem geregeerd worden en eeuwig zullen leven. En dat wijst ook op het gemeenschap tussen hen aan het avondmaal. En dan is het avondmaal een vreugde, een heilig feest. Dan wordt het gezegd, hij gaf zichzelf voor mij, daar ik anders de eeuwige dood moet sterven. Dan wordt hij de liefste. Van wie al die weldaden ons toevloeien. Kent u deze zaken? Leeft u zo met de Heere Jezus? Is Hij uw toevlucht geworden? Is Hij uw hoop geworden? Is Hij uw pleitgrond geworden? Staat Hij in het centrum van uw leven? Is Hij degene naar wie u steeds weer toegetrokken wordt. Wees dan vertroost. Hij is de uwe en u bent de zijne. Maar als u nog geen deel aan hebt, buig u dan voor hem neer. Zoek hem nu nog. Erken uw schuld en pleit op zijn volkomen genoegdoening. Want zondaren worden nog behouden en u kunt allen behouden worden. En als u hem ernstig zoekt, dan is het onmogelijk dat u hem niet zult vinden. Amen. Zingen we 22 vers 13. 22 vers 13.
Thank you.
aanbidden en danken. Aan het einde van deze dienst willen wij u hartelijk danken en u aanbidden en u loven en u verheerlijken en u de eer toebrengen om het rijke wat u ons voorgehouden hebt, uw eigen bloed, uw eigen verbroken lichaam. En dat voor onwaardige, vuile, tegensprekende mensen als wij zijn. Waarlijk, dit is een goede boodschap. Een heerlijk evangelie. Een hemels woord. Wat uit de troonzalen van de hemel klinkt, hier op aarde, laat u met God verzoenen. Heere, wilt u het toepassen met uw Heilige Geest, dat wij zicht op onszelf mogen krijgen, maar vooral zicht op de Heere Jezus Christus. En dat we hem aanlopen, dat we niet bij hem vandaan kunnen blijven, dat hij ons leven wordt. Heere God, wilt u dat offer van uw Zoon toepassen aan onze harten? O Heilige Geest, wilt u werken in het midden van de gemeente tot eer en lof van uw heerlijke naam? Vergeef al de tekorten van uw dienaar in het preken, van ons in het luisteren. En wees ons nabij deze week om Jezus wil. Amen. Zingen we 84 vers 6. 84, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Thank you.